Want de glorie is aan u, God. Omdat u zonde, dood en duivel heeft verslagen. Satan beeft bij het horen van uw naam, Jezus. Satan moet wijken. Hij haat uw waarheid. Want u bent overwinnaar, Jezus. En zo belijden we u ook hardop hier vanmorgen. Dat u de koning der koningen bent. De Heere der Heeren. En dat u regeert. En daar waar de wereld in brand staat. Wij belijden vanmorgen. U regeert. U bent sterker, u bent groter, u bent machtiger. En u bent mooier dan alles wat wij hier op aarde maar kunnen vinden. Want u bent God. En niets en niemand is aan u gelijk. En Vader, we bidden ook voor dat woord van u. Dat we het zullen luisteren. Dat wij u zullen horen spreken. Dat onze harten ontvankelijk zullen zijn. En dat vandaag beslissend zal zijn. Op allerlei manieren in onze levens. Omdat... ja, we in de gemeente zijn geweest, omdat uw woord heeft geklonken, omdat we u aanbeden hebben, omdat u een levende realiteit bent, omdat u, Jezus, woont in uw gemeente door uw geest. We bidden dat we dat zo ervaren mogen vanmorgen en ja, we belijden u nogmaals als de Heere der Heeren. Niemand is aan u gelijk. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Mag gaan zitten. Ja, een hele goede morgen allemaal. We gaan verder met onze reis door het evangelie van Matteüs. En we zijn aangekomen bij een hele belangrijke passage. Namelijk Matteüs 4. En Matteüs 4 gaat over de confrontatie tussen Jezus en de duivel. En voor de boodschap van morgen dan hebben wij een hele wakkere kerk van Jezus nodig. Zit hier een wakkere kerk van de Heer Jezus. Ja? Ik ga het nog een keer zeggen. Zit hier een wakkere kerk van de Heere Jezus Christus. Amen. Dan hebben we het uitgangspositie goed. Want we hebben een wakkere kerk nodig voor de boodschap die nu gaat komen. En ik geloof dat het op een bepaalde manier, als de boodschap van Matteüs 4 gaat doordringen in ons hart, dieper dan het tot nu toe heeft gedaan misschien, dat het een beslissende dag kan zijn ook voor jouw leven. Voor je vriendengroep, voor jouw werkvloer, voor je gezin, voor je persoonlijk leven en misschien ook wel voor de gemeente. Dus ik ben blij dat we wakker zijn. We gaan lezen Matteüs 4 en daarin nadenken die strijd Jezus en duivel. En waarom is het nodig dat we wakker zijn? Die strijd woedt nog steeds. Ook wij als volgelingen van de Heer Jezus krijgen met de machten en de krachten van de duisternis te maken. En wat we nodig hebben is om te weten wat voor karakter Satan heeft, wat voor strategieën hij ontplooit en hoe wij stand kunnen houden en kunnen overwinnen. We gaan lezen, Matteüs 4. Daar staat het volgende. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. En dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. En Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. En toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En toen liet de duivel hem gaan, en zie, engelen kwamen en dienden hem. De eerste zin die wij gelezen hebben bevat 5 hele grote woorden. Het eerste woord Jezus. Het tweede woord geest. Het derde woord woestijn. Het vierde woord verzoeking. Het vijfde woord duivel. 5 hele grote woorden. En het oorspronkelijke lezerspubliek, die zaten nu echt op het puntje van hun stoel. Wat gaat hier gebeuren? En ze voelden allemaal wel aan die woestijn. Dat wordt het toneel voor een confrontatie tussen Jezus, die door Matthäus bekendgemaakt wordt als de koning van de Joden, tegenover Satan. Wat betekent tegenstander. Dat voelden ze allemaal aan. Hoe gaat dit aflopen? Wat ik opmerkelijk vind trouwens, is dat Jezus door de geest van God op die plek wordt gebracht, daar in de woestijn. Er staat dat de geest hem die woestijn inleidt. En dan kun je afvragen, ja, waarom is dat? Nou, dat heeft te maken met 2 woordjes. Met het woordje woestijn en met het woordje 40. En als je dat tot je door laat dringen, dan ga je gedachten al snel naar het volk Israël, dat 40 jaar in de woestijn doorbracht. En ook daar beproefd werd. Maar daar waar het volk viel, in die woestijn, daar stuurt nu de geest Jezus die woestijn in om daar staande te blijven. En hoe gaat het dan? Nou, Jezus die komt daar die woestijn in. En dan begint hij met vasten. 40 dagen en nachten lang vasten. En dan staat er, en tenslotte kreeg hij honger. Jezus was innerlijk al heel sterk. 40 dagen, 40 nachten, tenslotte kreeg hij honger. En het is niet toevallig dat als hij dan fysiek verzwakt is, dat meteen daarna de verzoeker komt. Hij denkt, hé, Jezus is nu verzwakt, ik moet mijn kans grijpen. En dan komt daar de verzoeker. En dan komt hij met een slinkse aanval op 3 manieren, 3 verzoekingen. En ik wil er bondig doorheen lopen met jullie. Welke 3 verzoekingen? En dat doet hij ook vandaag nog. Vandaag dezelfde 3 dingen. Het eerste waar hij Jezus dan in wil verzoeken, dat is in zijn honger. En dan zegt hij, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Satan roept het nog steeds. Joh, als je honger hebt, ga voor stenen. Ga voor broden. Ga voor materie. Ga voor geld. Ga voor goederen. Ga voor huizen. Ga voor auto's. Ga voor vakanties. Ga voor kleding. Ga voor dingen. Ga voor broden. En dat zal je honger stillen. En Jezus zegt, er staat geschreven dat de mens niet alleen van brood, van materie leeft. Maar waardoor komt het hart van een mens tot leven? Wat heeft de mens ten diepste nodig? Woorden die uitgaan van de mond van God. Het levende brood. Jezus houdt stand. Satan geeft niet op. Dan komt de tweede verzoeking. Dan neemt hij Jezus mee naar de tempel. En dan zegt hij, spring maar naar beneden en vraag God maar om je op te vangen. Weet je, Satan doet het vandaag nog steeds. Nog steeds roept hij daartoe, span God voor je karretje. Het gaat niet, het is niet zo dat jij leeft voor God, dat jij bestaat voor God. Nee, God bestaat voor jou. Satan wil ons erbij bepalen en ons laten geloven van, joh, God bestaat om in te vliegen op momentjes dat jij hem nodig hebt. God bestaat voor jou. En dan zegt Jezus daar, er staat geschreven. Er staat geschreven, je mag de Heer je God niet verzoeken. Die houding die past niet tegenover de Heer. En Jezus houdt stand. En dan komt daar de derde verzoeking. En dan neemt hij mee naar een zeer hoge berg. En dan zegt Satan tegen Jezus, al die koninkrijken. Joh, 1 knieval voor mij en het is allemaal voor jou. Satan roept het nog steeds. Ga voor macht. Ga voor aanzien, ga voor prestige, ga voor eer, ga voor positie. En weet je, het maakt niet zo heel veel uit hoe je daar komt. Of je nou je ellebogen moet gebruiken, of list, of bedrog, een knieval voor de Satan. Dat is allemaal wel prima. Ga gewoon voor macht, linksom of rechtsom. Hij fluistert het nog steeds. En Jezus die zegt, er staat geschreven. De enige echte waarheid is dat je een aanbidder mag zijn van God. De enige die alle aanbidding waard is. En Jezus houdt stand. En hij zegt, ga weg, Satan. En dan laat Satan Jezus met rust. En lieve mensen, wat is dan de boodschap voor ons vanmorgen? Nou, ik denk twee grote dingen. Het allereerste is, wees bemoedigd. Wees bemoedigd in een wereld die in brand staat. Met chaos en verwarring. Wees bemoedigd. Want als er iets is wat Matteüs hier laat zien. Jezus is sterker dan de duivel. Jezus is koning. Hij heeft macht. En hij verslaat en hij wint van de duivel. En dat is al een voorafschaduwing van wat er gaat gebeuren aan dat kruis. Waarbij Jezus zonde, dood en duivel verslaat. Het is een voorproefje van de definitieve vernietiging van Satan, zoals beschreven in Openbaring. Maar de eerste boodschap is, gemeente van de Heer Jezus, wees bemoedigd. Want Jezus is sterker dan de duivel. Dat is het eerste. En de tweede bemoediging is, waarom ging Jezus door die woestijn? Uiteindelijk voor ons. En ik wil met jullie lezen uit Hebreeën 2 vers 18. Daar staat het zo schitterend. Daar wordt Jezus zeg maar neergezet door de schrijver als de hoge priester. En dan staat er in vers 18. Want waarin Jezus zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, Matteüs 4, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. En dat is de tweede bemoediging. Jezus die ging die weg door de woestijn. Hij overwon Satan. Zodat hij als de hoge priester ons te hulp kan komen die verzocht worden. Ziet staan? Ook wij worden verzocht. Vandaag. Dit gaat over ons. En omdat Jezus die wegging, kan hij ons te hulp komen. In onze verzoekingen. Vraag. Hebben wij die hulp dan zo hard nodig? Antwoord. Ja. En dat is de tweede grote boodschap in dit gedeelte. 1. Wees bemoedigd. En de tweede is, wees op je hoede. Wees waakzaam. Want weet je, de duivel ook vandaag nog is bittere ernst. Iedere dag liggen wij onder vuur. Door de pijlen van de boze. En weet je, als je 's ochtends wakker wordt. En je drinkt je koffie. En je eet je ontbijtje. En je gaat naar je werk. En je doet daar je ding. Op een gegeven moment kom je thuis en dan ga je lekker eten en dan lees je je krantje of je kijkt het nieuws of je doet wat aan je hobby en dan ga je slapen. En er is gedurende die dag niet één moment geweest dat je dacht, hey, zou Satan ook vandaag nog zijn pijlen op mij afgevuurd hebben? Dan is deze preek voor jou. Wees op je hoede, wees alert. Als de schrijver van Hebreeën zegt, Hebreeën 2 vers 18... dat Jezus hen te hulp schiet die verzocht worden, dat gaat over ons. Wij worden verzocht. En afgelopen weken, met verschillende mensen gesproken uit onze gemeente. En sommigen die zeiden tegen mij, Theo, wat denk jij? Zijn wij als gemeente nog alert? Zijn we nog wakker? Zijn we op onze hoede? Want ik zie zoveel worsteling en ik zie zoveel mensen vastzitten en het lijkt wel alsof ze daar niet uitkomen of alsof we daarmee leren leven. Of hebben wij nog, zeggen ze, hebben wij nog een soort alertheid, antennes voor de geestelijke wereld. En voor de manier waarop de duisternis probeert om dingen stuk te maken. In onze persoonlijke levens, maar ook gewoon in deze gemeente en in de wereld. Ja, Jezus is sterker dan de duivel. En ja, hij wil ons te hulp komen. Maar ja, hebben wij het in de gaten? Roepen wij zijn hulp dan ook in? Of zuizen die pijlen van Satan maar rond en ja, we lopen onze rondjes door het leven. Het was ongeveer 10 jaar geleden dat ik echt enorm geschrokken ben van de realiteit van het kwaad. En ik woonde toen samen met Harmke in Griekenland, in Thessaloniki. En we werkten daar voor Athletes in Action. En we zaten in de week voor een groot project. We hadden alles voorbereid, 60 kerken in 20 steden. Zouden 700 sporters ontvangen vanuit Nederland en andere plekken in de wereld. Om gewoon het evangelie te brengen in de wijken naar jongeren toe. Dus het spande erom. Alles moest bij elkaar gaan komen in dat moment. En ik weet nog dat ik op een nacht, in die week voorafgaand, badend in het zweet wakker werd. En mijn hart ging echt als een razende tekeer. En ik voelde angst. En ik keek om me heen en ik zag in de hal een paar meter verderop, in het donker, een schim. En we zijn te gaan bidden geslagen. Bidden, bidden, bidden. En daarna ging het weg. En in die week sprak ik met Grigoris Karasaridis, mijn Griekse collega in hetzelfde team. En die vertelde mij, joh, weet je wat ik heb meegemaakt afgelopen week? Midden in de nacht, lag te slapen, werd wakker, ik was bang. En ik zag een schim. Toen waren wij alert. Toen zeiden wij, hier gaan dingen gebeuren. Dit worden beslissende weken. Het was de duisternis. En het gebed vermag veel, hoef je niet bang te zijn. Het week. Maar voor mij was dat een soort wake-up call. Hey, het is geen pretpark, die aarde hier. Er is oorlog. In de geestelijke wereld wordt gestreden. En laten we alert zijn. En nu zijn er eigenlijk twee uitersten te onderscheiden. En misschien hoor je wel bij een van beide uitersten. En wat ik nu ga zeggen, dat zeg ik vanuit liefde. En niet om mensen in een hoek te zetten of mensen in de maling te nemen. Laat ik dat voorop stellen. Maar het ene uiterste is dat je achter iedere boom een geest ziet. Dus je gaat naar een gesprek en je bent enige een beetje aan de late kant. En je kunt geen parkeerplekje vinden. Geestelijk strijd! Ja, je kunt geen parkeerplek vinden, want er staan gewoon heel veel auto's in die straat. Nee, geestelijke strijd. Je kunt ook eerder van huis weggaan, dan heb je meer tijd om een parkeerplek te zoeken. Nee, dit is een aanval van de duisternis. En ik probeer het niet gek te maken of belachelijk te maken, maar ergens, de Bijbel geeft geen ruimte voor een buitensporige aandacht voor het kwaad. He, uiteindelijk, hij is ook beteugeld. Dus niet alles is geestelijke strijd. Dat is het ene uiterste. Maar het andere uiterste is, ja, als je mij dan hoort vertellen over, ik zie iets in die hal, dan zeg je, ja, je had last van stress, psychologisch. Gewoon alles met Hollandse nuchterheid van tafel vegen, onder het mom van, de ratio is nog altijd beter. En de Bijbel laat geen enkele ruimte om die realiteit van tafel te vegen. Nergens. Dus als jij in die hoek zit, met alle liefde wil ik je dan aansporen, kom uit die hoek. De Bijbel is zo duidelijk over de realiteit die daarin speelt. Wimpel het niet weg, wuif het niet van tafel, maar verdiep je erin. Wat zegt die Bijbel over die geestelijke realiteit? Hollandse nuchterheid is geen argument om er niet mee aan de slag te gaan en je erin te verdiepen. Ik moest denken aan dat muisje wat dan in zijn kooitje zit en niet weet dat er onder de dikke laag zaagsel een slang wacht op zijn moment. Zo reëel is het. We hebben alertheid nodig. Het is belangrijk dat we wakker zijn. En als we dan kijken naar Matteüs 4, dan zie je daar gewoon die realiteit. De confrontatie, Jezus, duisternis. Het is niet voor niks dat Jezus ons leert bidden. Verlos ons van de boze. Dat is het gebed wat Jezus zijn volgelingen leert bidden. Dat doet hij niet voor niets. Verlos ons van de boze. En daarom de vraag. Zijn we een wakkere gemeente van de Heer Jezus? Zijn we een slapende kerk of een strijdende kerk? En wat voor soort gelovige ben jij? Ben je een hele aardige gelovige? Een hele aardige volgeling van Jezus? Of ben je een strijdvaardige volgeling van Jezus? En ik heb liever dat wij een strijdvaardige groep volgelingen van de Heer Jezus zijn, met een klein tikkeltje activisme dan maar misschien. Dan dat we hele aardige lieve mensen zijn die vergeten om wakker te zijn, zoals de Bijbel ons daartoe aanspoort. Dan wil ik nu gaan kijken met jullie naar dat karakter dan van die duivel. En naar de strategieën die hij ontplooit en hoe wij kunnen standhouden, hoe wij kunnen overwinnen. En ik wil met jullie gaan kijken naar Johannes 8, vers 44. En Jezus is daarin een twistgesprek met de farizeeërs. En dan zegt hij het volgende. U bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Dat is toch heftig. Satan is mensenmoordenaar vanaf het begin. En we zien het om ons heen gebeuren. Hij is het vandaag, maar hij is het altijd al geweest. Als je terugdenkt aan de Tweede Wereldoorlog. de Holocaust, de miljoenen Joden die omgekomen zijn. Dat is het gezicht van het kwaad. Ik ben in Rwanda geweest en in zo'n museum, het Genocide Museum. Nou, dat is het gezicht van het kwaad. 800.000 mensen afgeslacht met kapmessen in 3 maanden tijd. Als je kijkt vandaag naar de opmars van ISIS, de wreedheid, gewoon de nietsontziendheid van dat kwaad. Gewoon de afkeer van leven die daarin zit. Het verderf wat er vanaf spat. Het is het gezicht van Satan. Gewoon de personificatie van Satan. Er zit een hele geestelijke wereld achter. Als je kijkt naar armoede, 1,2 miljoen miljard mensen leven van minder dan 1 euro per dag. En armoede houdt zeg maar met zijn klauwen gewoon talloze mensen in de greep. Met alle gebrokenheid en alle verminking van de waardigheid van een mens die het met zich meebrengt. Mensenhandel, 28 miljoen slaven vandaag de dag, 80% vrouwen en kinderen, waarvan velen in de seksindustrie, seksslavernij. Gewoon 40 mannen per dag afwerken. Dat zijn er 14.600 per jaar. En niemand die weet waar je zit. Je zit in de hel. Je hebt geen paspoort. Je hebt geen telefoon. Er is niemand die jou zoekt. Uitzichtloos. En je komt er niet uit of je sterft. Dat is Satan. Dat is de personificatie van het kwaad. Je kijkt gewoon Satan in het gezicht. Dat is Johannes 8 vers 44. En het kan ook nog subtieler. Dichterbij. Gewoon wrok. En bitterheid. En onvergiffenis. En dingen die dan je gaan vastzetten in je leven. En je hart sterft. Het leven sijpelt uit je weg. En Satan die geniet daarvan. Dat is zijn werk. En ik zeg dat niet om bang te maken. Want uiteindelijk, Jezus is sterker. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft Satan verslagen. Hij heeft de duivel aan de ketting gelegd. Maar hij gaat nog wel rond als een brullende leeuw, zegt Petrus. Wees alert. En er staat nog iets in Johannes 8 vers 44. Dat hij de vader van de leugen is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar. En de vader van de leugen. Wie is Satan? Satan is een leugenaar. En hij spuugt en spuwt zijn vergif van leugen die wereld in. En dat begint als het gaat over God en over Jezus. Ah ja, je hebt Jezus niet nodig. Niet zo gek. Wat moet je nou met Jezus? Leugens van Satan. God het beste met je voor. God een goede vader. Ga toch weg, man. Als puntje bij paaltje komt, dan sta je er alleen voor. Het is iets ook, misschien speelt het ook bij vrouwen, maar ik weet dat het bij veel mannen speelt. En we zullen dat nooit hardop met overtuiging toegeven. Ja, nee, zo denk ik ook. Maar heel veel mannen denken van, joh, uiteindelijk sta ik er alleen voor in het leven. Als ik iets wil bereiken, moet ik het zelf fixen. Als ik bepaalde zegeningen wil ontvangen, dan moet ik het zelf regelen. Want als het erop aankomt, ah joh, dan komt God toch niet opdagen. Ik sta er alleen voor. Heel veel mannen, die ergens zit dat onbewuste toch in. En het is niet waar. Het vergif van de leugentjes van Satan. Maar ook in een huwelijk, in zwaar weer. Daar komt hij hoor, met zijn fluistering. Ah joh, kijk toch even over de schutting. Zie je die mooie vrouw? Zie je die mooie kerel, die mooie man? Als je toch met die vrouw, of als je toch met die man. Ah jongen, dan was het meteen klaar. Dan was het leven mooi, dan was het perfect. Dan was je van al die sores af. En er komt dan die fluistering. Stap toch over die schutting. Maak gewoon een switch. Doe nou niet zo moeilijk. En dan verlamt hij gewoon de wil om te vechten voor de dingen die het knokken waard zijn. Dat is de leugen van Satan. En ook allerlei andere dingetjes. Je worsteling bijvoorbeeld met verslavingen. Of met negatieve gedachten. Met gevoelens van minderwaardigheid. Of paniek, angst, agressie, onreinheid. Ja, jij zit waar je zit, je komt daar nooit uit. Dat is gewoon jouw lot. Tot je laatste lied, of tot je laatste snik. Nou, dit is gewoon jouw leven. Het is niet waar. Lucas 4, dan zegt Jezus, ik ben gezalfd met de geest om vrijlating aan gevangenen bekend te maken. Jezus is bevrijder, hij is verlosser en in hem is er vrijheid en Satan is verslagen. Geliefde gemeente, zijn wij wakker? Geloven wij dat? Satan is de vader van de leugen. Het derde, en er zijn nog veel meer, maar ik wil er drie noemen. Satan is een dief. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. En ik, zegt Jezus, ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed hebben. Zie je het? Gewoon het contrast. Jezus die zegt, ik ben gekomen om leven in al zijn overvloed te geven. Ik ben gekomen als verlosser en bevrijder. En Satan als een dief. Nou, wat is dan zijn favoriete roofbuit? Wat zijn nou de dingen die hij zo graag steelt? Nou, het eerste is eenheid. Hij geniet ervan om eenheid te roven. En dat begint al in het paradijs. De eenheid tussen God en mens. En weet je, dat is zijn natuur. Want duivel komt van het Griekse diabolo. En dat betekent uiteendrijven. Een wig brengen te midden van. Uiteensplijten. En je ziet het sissen van de slang in Genesis. Om een wig te drijven tussen God en mens. Maar je ziet het ook in de gemeente. Als je kijkt naar Handelingen. Handelingen 2. Dan komt daar die uitstorting van de geest. En de Heilige Geest is daar als een soort van smid. En die loopt met zijn smidshamer loopt hij op het aanbeeld te timmeren van Gods genade. En dan smeet hij uit alle stammen, naties en volken uiteindelijk een gemeente tot een eenheid. Zo schitterend. Al die verschillende talen. En iedereen verstaat het. Dat is wat de Geest doet. De Geest brengt bijeen en maakt één. Hecht verbonden met God, hecht verbonden met elkaar. En die eenheid die daar ontstaat, die is super, super, super kostbaar. En super teer. Want het weerspiegelt iets van het wezen van God. God is drie in één. God geniet van eenheid. En die gemeente die daar ontstaat is super de super één. En het is zo kostbaar voor God. En gelukkig gebeurt het maar één keer. Maar als dan een kras wordt gemaakt zo op die eenheid. Dan moeten Ananias en Safira het met de dood bekopen. En ik ben heel blij. Ik vind het een moeilijk gedeelte. Ik ben heel blij dat het maar één keer gebeurt. Maar het zegt in ieder geval iets. Het zegt in ieder geval dit, dat die eenheid heilig is voor God. Zuiver en belangrijk. En er komt Satan daar en die wil een wicht drijven. En de eenheid verstoren. Door roddel, kritiek, afbrekende woorden, miscommunicatie, afgunst. Zeg het maar. En joh, kijk naar de kerken. De verdeeldheid, de scheuringen. Het lukt hem aardig. Hij wil roven van eenheid. Maar ook roven van eenheid in kostbare relaties. Hij heeft gewoon echt zijn pijlen op huwelijken. Een wicht drijven tussen mannen en vrouwen. Maar ook een wicht drijven tussen ouders en kinderen. Een wicht drijven tussen broers en broers. Hoeveel familievetes zijn er wel niet? Een wicht drijven tussen vrienden en vrienden, vriendinnen en vriendinnen. Een wicht drijven tussen werkgevers en werknemers. Verhoudingen verstoren. Hij is een dief en hij rooft eenheid. En het is zijn wezen. En weet je, als die eenheid, als je sterk staat in eenheid, ja, dan probeert het op een andere manier. Laten we hen gaan opjagen. En als hyena's een jonge, sterke leeuw willen pakken, dan lukt ze dat niet. Ze kunnen hem niet aan. Dus wat doen ze? Ze beginnen die leeuw op te jagen. En als die dan uitgeput begint te raken en zich niet meer kan verdedigen, dan sluiten ze hem in en dan nemen ze hem te grazen. Als het niet lukt om de eenheid te verstoren, dan gaat hij opjagen. En ik denk dat drukte en bedrijvigheid, het roven en stelen van rust, een van zijn strategieën is. Want het alsmaar doorjakkeren, het vermoeit je. En vanuit vermoeidheid word je kwetsbaarder voor verleidingen. Voor te veel eten, te veel internet, te veel tv, te veel. Kwetsbaar voor verleidingen. Maar door het doorjagen, veel minder reflectie op je leven, op je koers. Veel minder ruimte om God tot je door te laten dringen. Veel minder ruimte om te communiceren met je geliefde. En het langs elkaar heen praten. Joh, het is funest. En dat gebeurt in allerlei relaties. Maar als ik naar een huwelijk kijk. Weinig communicatie. Beroofd van intimiteit. heeft uiteindelijk een negatief gevolg voor de seksualiteit. Dat creëert alleen maar frustratie en verwijdering. En voilà, Satan die heeft weer geroofd. Het is zo reëel. Het is zo echt. Maar we hoeven ons niet bang te laten maken. Want Jezus is machtig. Hij heeft Satan verslagen. Het komt er dus op aan dat wij leren om te knokken in zijn kracht. Amen. Gewoon om te staan en te zeggen, we zijn geen slapende kerk, we zijn een strijdende kerk. Ik ben geen aardige gelovige, nee, ik ben een strijdvaardige volgeling van Jezus. En dan maar een tikkeltje activistisch. Laat mij maar strijdvaardig stuiteren, beter dan aardig ten ondergaan. Eén iemand is het mee eens. Mooi, vind ik super. Er zijn er twee mensen die liever strijden, nou ja. Dus hoe doen we dat dan? Dat staan in die overwinning, dat stand houden. Nou, het eerste, ik wil vier dingen noemen. Het eerste is, vertrouw op Jezus als je bevrijder. Weet je, dat lijkt een open deur. Maar in de praktijk van het bestaan is het dat vaak niet. Ik heb de tekst net ook genoemd, Lucas 4 vers 18. Daar zegt Jezus, de geest heeft mij gezalfd. Waarom ben ik gekomen? Voor vrijlating van gevangenen. Dus zonder Jezus geen vrijheid. Het allereerste is vertrouw Jezus. Vertrouw het werk van de geest van Jezus in je leven. Geef je over. Vertrouw Jezus. Het tweede, dat is trek de geestelijke wapenrusting aan. En dat staat helemaal beschreven ook in Efeze 6. Waarbij Paulus zegt, van, joh, als je stand wil houden, trek dan de wapenrusting van God aan. Om staande te kunnen blijven tegen de listige verleidingen van Satan. Tegen de brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is. Alleen die zin al. De brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is. We hebben bescherming nodig. En weet je, als ik hier zo sta en er worden allemaal pijlen op mij afgevuurd. En ik heb die wapenrusting niet aan, dan ben ik kwetsbaar. En als ik merk van, oh, hier kon wel eens strijd gaande zijn. Ik kon wel eens belaagd worden. En dan moet ik dan mijn wapenrusting vandaan gaan zoeken. Dan ben je aardig laat. Dat is pittig. Dat is net als met je tentje opzetten. Dat kun je beter doen in de zon. En dan kun je schuilen in de regen. En als je je tentje nog moet opzetten te midden van de storm, is een stuk ingewikkelder. Ik heb dat een keer meegemaakt in Schotland. Het meest arctische karakterweekend van de vierde musketier waar ik onderdeel van ben geweest. En we kwamen uiteindelijk kwamen vast te zitten in een kloof. En de wind die raasde over ons heen. Sneeuwstormen van alles. We vorderden 700 meter per uur. En het ging voor geen meter. En we moesten op een gegeven moment een noodbivak opzetten. Omdat we het niet gingen halen. Het eind van de route. Dus ja, midden in de nacht, midden in de sneeuwstorm, probeer ik daar mijn tentje op te zetten. Weet je wel hoe mooi avontuur dat geworden is? Ongelooflijk. Het wil niet. Dus je kunt beter je tentje opzetten in de zon. Dan kun je schuilen als het stormt. Dat is net als met die jas. Je kunt beter zorgen dat die jas aan is. En als het dan komt, dan ben je beschermd. Dus die jas. Ja, als ik hem moet lopen zoeken. Terwijl ik al aangevallen word. Dat is niet handig. Maar goed, uiteindelijk vind je hem dan. En dan moet je hem nog aandoen. En dat vind ik zo mooi, hè? Oh. Dat vind ik zo mooi. De Heere God die zegt niet van, hier heb je een jas en red je er maar mee. Nee, het is de wapenrusting van God. Dus wat dat betekent, dat het niet alleen maar een cadeau is en God kijkt toe hoe jij geniet van het cadeau. Nee, als jij die wapenrusting aantrekt, dan omkleed jij jezelf met God. Je wordt bekleed met Jezus. En je schuilt dus in God. En Paulus die zegt dan, die jas, die wapenrusting, dat is eigenlijk zeven dingen. En hij zegt, die moet je gewoon aandoen. Want een jas beschermt. En er zijn er mensen die zeggen van, joh, die jas, mijn jas is humor. Gewoon, als het niet goed gaat, ik bedenk een kwinkslag. Ik bedenk een goede mop. Of ik doe een beetje sarcastisch, maar met humor kom ik een eind. Dan hou ik de zaak buiten de deur en dan red ik me alweer een paar weken. Nou, de Bijbel zegt nergens, trek die jas aan van humor. En dat zal jou beschermen in de geestelijke strijd. Er zijn anderen die zeggen, ik trek gewoon de jas aan van ontkenning. Ik steek gewoon mijn hoofd in het zand en ik zeg, weet je wat, het is er gewoon niet. Ik veeg het van tafel en weet je, ik baan mijn weg wel door dit leven. Paulus zegt nergens, doe de jas van ontkenning aan en je komt er wel. Anderen zeggen, joh, ik ben een vent of ik ben een sterke vrouw. Ik trek de jas aan van wilskracht. Ik zal me een weg door het leven werken, ondanks wat voor tegenslag dan ook. Er is mij een hoop aangedaan, maar ik laat me er niet onder zitten. Kom op! En dan gaan we weer. Paulus zegt nergens, trek de jas aan van wilskracht en je komt er wel. Wat Paulus zegt in Efeze 6 is, trek de wapenrusting van God aan. Ontvang het cadeau en bekleed je met Jezus en schuil in God. En dan zegt hij, die wapenrusting, dat zijn 7 dingen. En ik wil er straks 2 uitlichten. Maar het eerste is, je hebt een helm. Het komt goed uit dat hier een capuchon op zit. Ik kan mezelf nou niet meer horen, dus als ik gekke dingen zeg, dan komt het door die muts. Maar het is een helm. Hij heeft het over een borstharnas. Hij heeft het over een schild. Hij heeft het over de riem van de waarheid. Hij heeft het over schoenen. Hij heeft het over een zwaard. En hij heeft het over gebed. 7 dingen. Dat is wat je aan moet hebben. Iedere dag weer. En als je dan wakker wordt en je hebt die jas aan, dan kun je gewoon met gerust hart het leven in. Dat is wat er gebeurt, want je schuilt in God. En wat er ook gebeurt, Jezus is groter, sterker, machtiger. Hij is koning. Dan komt het goed. En dus, die 7 dingen, dat zijn er nu een beetje veel. Ik wil er 2 noemen, omdat die ook in... Dat is aardig heet die binnen. Omdat Jezus die ook noemt in Matthäus 4. Hij zegt 3 keer, zegt hij daar, er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Strijden tegen Satan doen wij niet met eigen woorden, we doen het met Gods woorden. Want Satan haat Gods waarheid. En daar waar hij leugens fluistert en Gods waarheid komt er vol tegen in, dan moet hij wijken. Dus we hebben een zwaard nodig. Nou, die moet je ook zorgen dat je die bij hebt. Ik heb hier een officieel degen. Ik weet niet of hier ook mensen mee doorkliefd zijn. Maar deze heb ik gekregen als cadeautje toen wij, toen Henk en ik het boek schreven, De Vierde Musketier. Toen kwam uitgeverij Kok met een zwaard. Het is een zwaard. En dat zwaard van de geest, dat is het woord van God. En we hebben het gewoon nodig dat dat zwaard gewoon losjes op onze heupen bungelt. En dat we dan doelen van dichtbij kunnen raken als de leugens van Satan komen. Gewoon dat zwaard. En dat zwaard, dat is het woord van God. En als dan de leugen gefluisterd wordt van, ja, zie je wel, er gebeuren dingen, God is niet met jou. Je staat er alleen voor, je moet het zelf weer oplossen. Als het puntje bij paaltje komt, moet je het zelf doen. Dan zegt God het woord, ho eens even, de naam van God, ik zal er zijn. Dan is daar Romeinen 8, niets zal ons scheiden van de liefde van God in Christus. Dan is daar Hebreeën, wat kunnen mensen mij aandoen? U zult mij nooit begeven, u zult mij nooit verlaten. Waarheid, en Satan zal wijken. We hebben een zwaard nodig. En het tweede wat hij noemt is gebed. En naast die andere dingen, gebed. Gebed is ook zo belangrijk. Laat je voortdurend leiden, zegt Paulus, in het gebed, door de geest. En dat is een belangrijk wapen in de strijd. Waarom willen wij als gemeente zo graag, en misschien is dat over 1 jaar gerealiseerd, of over 2 jaar, of over 3 jaar, maar waarom willen wij zo graag 24/7 gebed in het huis van gebed? Omdat de gemeente een geestelijk huis is. Omdat het geestelijk gebouwd moet worden. Omdat we geestelijk onder vuur zitten. Omdat we geestelijk moeten strijden. En even een tussenopmerking. Als je denkt, er zijn alleen bidders nodig. Je hebt van die echte bidders. Die kunnen uren doorbrengen op hun knieën. Anderen, die hebben dat minder. Maar er zijn ook leiders nodig. Er zijn coördinatoren nodig. Er zijn creatievelingen nodig. We zijn bezig om dat team op te bouwen. En als je zegt van ja, Ik ben weer opnieuw wakker gemaakt en ik wil mij een rol spelen, ook in deze gemeente, in het gebed. Kom dan even naar me toe. Want het gebed, dat vermag veel. Gebed in de naam van Jezus en het duister moet wijken. En dat geldt ook voor onze persoonlijke levens. In onze vriendschappen. In je bedrijf. Of als je bij de overheid zit. Dat je voortdurend bidt om onderscheiding van geesten. Dat je bidt dat God je zal leiden in de waarheid. Dat je bidt dat je de aanvallen zult herkennen. Dat je bidt om in Christus te blijven. En als vader van mijn gezin en als echtgenoot van Harmke, dan bid ik vrijwel dagelijks, Heer Jezus, Ik plaats mijn vrouw en mijn kinderen, en dan noem ik ze allemaal bij naam, onder uw gezag, onder uw autoriteit, onder uw bedekking, onder uw bloed. Zodat ze daar veilig zijn tegen de realiteit van het kwaad. En dan gaan we de nacht in. En dan ben je beschermd in de kwetsbaarheid van de donkere nacht. Het is reëel. De zaak dat we bidden. En op die manier, ik doe de jas even uit, het is echt heel heet. Maar dus dat is belangrijk, dat je de jas nooit uitdoet. Dus hier stopt de vergelijking, zeg maar, want anders gaat die mank. De jas blijft aan. En dan het derde. Dat was de wapenrusting. Dan het derde. Weet wie je bent in Christus. Wat ik zo mooi vind aan de Heer Jezus. Hij staat daar in die woestijn. Hongerig. 40 dagen en nachten niet gegeten. En dan na de derde verzoeking. Ga weg, Satan. Hij staat. Hij verheft zijn stem. En er staat, en Satan liet hem met rust. Dat is Jezus. En wat is zo mooi. De Bijbel die vertelt dat wij door het geloof in Jezus zijn overgebracht van de macht van de duisternis. We zijn verlost en overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Jacobus die zegt, onderwerp je aan God. Weersta de Satan en hij zal van je wegvluchten. Het is zo belangrijk dat wij weten welke positie wij gekregen hebben. Als wij belaagd worden, of je zit klem, of je zit vast. Denk van ja, ik moet zo eindigen en ik ben slachtoffer en ja, ik kan nergens meer heen. Zo is het niet. Je mag gaan staan, je mag je stem verheffen. Je mag de waarheid spreken. En dan zal hij vluchten. Dus weet wie je bent in Christus. En het vierde, en dat is een heel concreet punt, wil ik echt even serieus bij stilstaan. Dat is, laat je toerusten. Misschien zit je hier en denk je van, ja, er zit veel tussen wat ik nog niet eerder heb gehoord. Misschien moet jij zeggen van ja, ik hoor bij die groep die dat heel gemakkelijk van tafel veegt. Doe toch normaal, joh. Hollandse nuchterheid, alsjeblieft. Dan zeg ik, kom alsjeblieft. En ik zeg het in liefde. Kom alsjeblieft uit dat standpunt vandaan. Kom tevoorschijn. Kom uit die hoek. Het is een gevaarlijke plek om te zijn. De Bijbel laat nergens ruimte om zo te denken. Dus nodig de geest van God uit om je daarin inzicht te geven. En laat je toerusten. Als jij zegt van ja, dat eerste punt, vertrouw op Jezus. Of het aantrekken van die jas. Hoe moet dat eigenlijk? Hoe werkt dat eigenlijk? Gewoon die helm, wat is dat eigenlijk? Die borstpluim, wat is dat eigenlijk? Die schoenen of die voeten, nee, die schoenen aan die voeten, wat is dat precies? Hoe hanteer ik zo'n zwaard? Hoe moet ik nou bidden? Misschien heb je allerlei vragen. Nou, je kunt je laten toerusten. Zodat je weet wie je bent in Christus. Dat je weet hoe je vrij kunt worden en vrij kunt blijven. Dat je gewoon, net als Jezus die gewoon die duivel door had. Net als Jezus die zijn strategieën doorzag. Net als Jezus die wist hoe hij moest knokken. Dat je dat weet. En dat je sterker wordt. En weet je wat zo mooi is? Ik heb het afgestemd ook met Johan en Els. Misschien willen jullie even gaan staan. Ja, dat zijn Johan en Els Fleuken. Mag ik applaus voor Johan en Els? Ja. Dankjewel. Zij geven de cursus Leven in Vrijheid. En waar gaat die cursus over? Die gaat hierover. En dat is dan 4 avonden keer 2,5 uur is 10 uurtjes. En als je zegt van ik heb toerusting nodig, dan wil ik je echt uitdagen. Maak 4 avonden vrij. Het kunnen 10 uren zijn die jouw leven zullen veranderen. Die jouw gezin kan veranderen. Die onze gemeente kan veranderen. Die jouw persoonlijk leven kan veranderen. En jouw omgeving zegen en goed kan doen. Gewoon 10 uurtjes. Kan beslissend zijn. En dan gaan ze daardoor heen. Wat betekent dat nou? Weet wie je bent in Christus. Leven zonder schuld en schaamte. Jezus ervaren als je verlosser en bevrijder. Een mens zijn zonder muren en zonder geheimen. Door de liefde van God en door sterk te staan in de genade van God. Ja, al die zinnen. Wat zit daarachter? Wat betekent dat? Nou, dat wil ik je echt. Ik zou zeggen, ja, je zit nu gewoon klem. Je moet er gewoon nu heen, bij wijze van spreken. Want het is jouw verantwoordelijkheid. Het is jouw wandel met de Heer. Het is aan jou. Maar 10 uurtjes om hierin te verdiepen. En weet je wat zo mooi is? Dan ga je dingen merken. Je gaat sterker worden als gelovige. Je gaat krachtig op je benen staan. En wat ik zo mooi vind, je gaat merken dat uiteindelijk Satan tandeloos is. Want Petrus die omschrijft Satan als een briesende leeuw. En je ziet het. Ook een engel van het licht, maar ook een briesende leeuw. Hij zet overal zijn tanden in om dingen te verscheuren. Wat is zo mooi als je in Christus bent. En als je de strategieën doorziet en weet hoe je weerstand kunt bieden. Ja, dan hoef je niet meer bang te zijn voor die tanden. Er was een of andere Karl die schreef in een magazine van een bijbelschool over een moment in de dierentuin. Hij was naar de dierentuin geweest en hij had staan kijken hoe een verzorger met een bezempje de kooi van een wilde kat schoonbezende. En hij zat het een beetje te bekijken en op een gegeven moment kwam die verzorger in de buurt van die wilde kat. En hij porde zo een beetje met zijn bezem en het beestje begon te blazen en die liep naar de andere hoek van de kooi. En die verzorger die ging gewoon fluitend verder met het schoonmaken van die kooi. En die Karl die zei, zo, jij bent wel een dappere man dat je dit durft. Ik ben geen dappere man, zei hij. Nou, dan moet die wilde kat een tamme kat zijn, dat je dit durft. Die wilde kat is geen tamme kat. Wacht eens even, jij bent niet dapper, die wilde kat is niet tam. Wat is hier aan de hand? Waarom valt hij jou niet aan? Nou, zegt die verzorger, glimlachend, dit beestje is oud, hij heeft geen tanden meer. En dat is het hele idee. Satan gaat rond als een briesende leeuw. En die tanden, hij wil alles verscheuren. Maar als je gelovige in de Heer Jezus Christus, je kunt last van hem hebben, maar hij heeft geen tanden meer. Want je kunt hem weerstaan. En het laatste wat ik zo mooi vind aan Matthäus 4 vers 11. Toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Dat is het. Als je dan gestreden hebt, als je geknokt hebt. En als er dan overwinning is in Jezus, dan komt daar de zorg van God. Dan komt daar vrede. Dan komt daar vergeving. Dan komt daar genezing. Dan komt daar verlichting. Dan komt daar vernieuwing van je leven, van binnen en van buiten. Ik wil zo afsluiten met gebed. En ik wil daarin ook gelegenheid geven om een volgeling van de Heer Jezus Christus te worden. Wat bedoel ik daarmee? Misschien zit jij hier en zijn er een aantal puzzelstukjes die op zijn plek vallen. Dat je zegt, ho eens even. Is dat de realiteit waarin ik leef? Zou dat hetgene zijn wat ook aan de hand is in mijn leven op dit moment? Misschien innerlijk. Misschien in je huwelijk. Misschien in een relatie. In je vriendengroep. Op je werk. Misschien zeg je, ja, maar vandaag vallen de puzzelstukjes op zijn plek. En misschien zeg je, ja, maar ik ken Jezus nog niet. Ik heb nog nooit tegen hem gezegd, ja, Heer Jezus, ik wil volgeling worden van u. En weet je, Jezus die smeekt helemaal nergens. Oh, word toch alsjeblieft een volgeling van mij. Je ziet hem dat nergens doen in de evangelie. Word toch alsjeblieft een volgeling van mij. Het is eerder zo dat Jezus uitdaagt. Als je mij wil volgen, laat alles achter en geef je aan mij. En in die lijn wil ik vragen, van als jij weet, ja maar vandaag dat was een woord voor mij en er vallen een aantal puzzelstukjes op zijn plek. Dan wil ik je op die manier uitdagen. Van durf jij een volgeling van Jezus te worden? Durf jij te zeggen, Heer Jezus, oké, ik zal het aangaan met u. Want u bent groter, u bent sterker, u bent machtiger. U bent de Zoon van God. U bent redder en verlosser van het kwaad in deze wereld en ook van het kwaad dat schuilt in mijn hart. En ik wil het aangaan met u. En dan ga ik vanaf nu gewoon in uw voetsporen. En dan weet ik gewoon dat u mij te hulp komt in tijden van verzoeking. En dan weet ik dat uiteindelijk ik mag gaan merken dat de Satan tandenloos is. En dan mag ik uiteindelijk er naar uitzien dat uw zorg naar mij toekomt. En dat ik een nieuw mens word. Dus tijdens het gebed dan wil ik ook de gelegenheid geven. En misschien ben jij dat. Om dan je hand uit te strekken naar de hemel en te zeggen. Oké, als u mij vraagt. Vanmorgen wil jij een volgeling worden van mij. Als Jezus dat nu, en hij vraagt dat nu aan jou. Als het over jou gaat. Om dan te reageren en te zeggen ja. Ik vind het doodeng. Maar ik wil een volgeling worden van Jezus. Zullen we samen bidden? En machtige God, we willen u prijzen. Voor wie u bent. We willen u eren. Dat u uw zoon niet bij uzelf heeft gehouden in de hemel. Maar dat u hem als redder heeft gestuurd. Als goddelijke held. Om ons te bevrijden van het kwaad dat ons knechtte. Om ons te redden uit de klauwen ook van de duisternis. En Vader, het is zo reëel. En dan danken we u dat u zo machtig bent, Jezus. Dat u Heer en Meester bent. Dat de vlijmscherpe tanden ons niet meer kunnen verscheuren. Omdat wij in u weerstand kunnen bieden. En een leven in vrijheid mogelijk is geworden in u, Jezus. En vader, dan willen we ook vergeving vragen voor onoplettendheid. Voor ongeloof misschien. Vader, dat we momenten zijn geweest dat we helemaal niet alert waren. Heer, we belijden dat we gewoon u nodig hebben. U ongelooflijk nodig hebben. En we belijden u als degene die is gekomen om vrijlating te brengen van gevangenen. En zo bidden we voor elkaar als gemeente. Dat wij gewoon echt leren om weerstand te bieden. Elkaar te helpen. Elkaar te bemoedigen. Om die jas van de wapenrusting met eer te dragen. In het geloof dat het ons zal beschermen. En dat het ons deze aarde zal doorbrengen. En dat wij ondertussen echt vanuit vreugde en vrijheid tot zegen zullen zijn voor tallozen. Zie naar ons om, Vader, als wij te maken hebben met strijd in onze huwelijken. Als wij te maken hebben met strijd in onze gezinnen, in onze vriendengroep. Als we innerlijke strijd te voeren hebben, als daar negatieve gedachten zijn, gevoelens van minderwaardigheid. Als er paniek is of angst of agressie, dan bid ik dat wij leren, Heer, om te strijden in uw naam. In het besef dat u voor ons gestreden hebt. En dat we kunnen staan in de overwinning. En misschien zit je hier en is vanmorgen een puzzelstukje gevallen. En dan wil ik die vraag aan jou stellen, zo vanuit dat woord dat Jezus jou vraagt. Wil jij een volgeling worden van mij? Durf je het aan te gaan met mij? Durf je met mij die woestijn door te gaan? Mag ik jou meenemen aan mijn hand op weg naar een nieuw leven? En als jij weet, ja maar vanmorgen is dat voor mij. Dan wil ik je de gelegenheid geven om dat tegen Jezus te zeggen. Om je hand uit te strekken naar de hemel. En dan wil ik voor je bidden. Zijn hier mensen die dat willen? Mag je hand uitstrekken. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. Steek maar hoog omhoog, dan kan ik het goed zien. Ja, God ziet jullie handen. Zijn er meer mensen die zeggen, ja vandaag pak ik de handschoen op. En dan zeg ik, ja Jezus, ik wil volgeling worden van u. Vind je doodeng, weet je niet wat er komen gaat. Dan wil ik je aanmoedigen. Om die keuze te maken. Zijn er meer mensen die zeggen, ja vandaag. Dank u wel, Vader, voor deze handen. U ziet hen, Heere God, wat een groot moment in hun leven. Heer, en u weet waar ze in zitten. U weet welke strijd gaande is. En Vader, we zegenen hen als gemeente. En bid maar mee in je hart. We zegenen als gemeente. In uw machtige naam, Vader. Met een aanraking van u, met de volheid van de geest. Vader, en dat u ook echt, ja, Heer Jezus, dat u ook echt in hun leven komt. En hen bij de hand neemt. En hen door die woestijn leidt. En de overwinning geeft. We zegenen jullie zo samen. Echt met de volheid van Gods geest. Met vergeving en met genezing. En zo bidden we voor elkaar, Vader. Dat we een gemeente zullen zijn die wakker is. En strijdvaardig is. Tot uw eer. In uw kracht. Door genade. Amen. We gaan twee liederen zingen. En tijdens die liederen heb je ook gelegenheid om voor je te laten bidden als je daar behoefte aan hebt. Ik wil herders en het gebedsteam ook vragen om te gaan staan en naar de zijkanten te lopen. Als je zegt van ja, ik heb gebed nodig, dan wil ik je vragen om daar gebruik van te maken. Als je zegt, oh wat heeft de Heere God mij toch door diepe dalen heen geleid. En je wilt komen met je dank, dan ben je van harte welkom. Of als je zegt van, hey, links, rechts, voor, achter, wil je voor me bidden. Ik heb gebed nodig. Zegen elkaar met jullie gebeden.
Mijn schuilplaats, mijn trooster.